Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als zaadrijks einden gade. Psalm 98, versen 1 en 2. schriftlezing vanavond vindt u in Johannes 20. Het wordt gevormd door de versen 11 tot en met 18. De schriftlezing is Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten. Een aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd: meester. Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 15 en 16. Versen 15 en 16, waar wij lezen: Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd: meester. Tot zover de woorden van onze tekst. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 62, vers 5. 62, het vijfde vers. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, in verband met ons gebed wordt u meegedeeld dat Silas van Kreuningen vandaag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Daar zijn de ouders en wij met hen zeer dankbaar voor. Dat willen we ook in het gebed de Heere voorleggen. Zullen we bidden en danken. Trouwe Heere, zie ons vorst, heerlijke koning, almachtige God. Gij die sterk zijt, gij die de dood hebt overwonnen, gij die opgestaan zijt uit de doden, u die alle eer en lof en aanbidding moet ontvangen, u zij de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de macht en de glorie en de majesteit tot in alle eeuwigheid. Heere, we mogen hier in uw naam vergaderd zijn. En dat is een vrucht van het feit dat u opgestaan bent uit de doden. Dat u de dood hebt overwonnen. Het past ons u daar zeer ootmoedig voor te danken en te prijzen. Al moeten wij ons haasten om te zeggen dat al ons prijzen en al onze dankzeggingen toch zo vaak maar enkel woorden zijn. Want we kunnen zo gauw een loflied op onze lippen nemen. En we kunnen zo gauw woorden van dankzegging u opofferen. Maar het staat ook nog in uw woord dat we u moeten liefhebben. Niet met het woord of met de tong, maar met de daad en met kracht. En zo, Heere, bidden wij u, of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt wonen en werken. Want, Heere, u liefhebben met kracht en met de daad, dat zal alleen maar kunnen gebeuren dankzij de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want elk geestelijk leven, dat komt niet uit ons, dat komt van u vandaan. En de daad van het geloof wordt door u opgewekt. En u bent de bron van alle liefde. En doordat u zich openbaart, komt er hoop en verwachting op u. En zo, Heere, willen wij u erkennen als de Alpha en de Omega, als het begin en het einde. Dat u degene bent die het geloof opwekt en die het ook voleindigt. Dat u de levensvorst, dat u het leven geeft, dat u harten aanraakt in uw grote genade. En dan gebeuren er wonderen, wonderen waar uw kerk u eeuwig voor zal loven en aanbidden. En Heere, wij vragen u of u in uw grote genade in ons midden wilt zijn in deze dienst. Wanneer uw woord weer in alle eenvoud gelezen en bepreekt zal worden, wilt u deze eenvoudige middelen met menselijke zwakheid plaatsvindt daarin, wilt u toch die zwakke pogingen toch zegenen met de majesteit van uw geest en ingang doen vinden in onze harten. Heere, wilt u met uw woord en geest in ons wonen, opdat er ook in ons midden mag zijn een arm en ellendig volk dat hoopt op de naam des Heren. Een volk dat arm is in zichzelf, maar een volk dat ook weet van de rijkdom die er ligt in Christus. Heere, kon het zijn, geef dat wij daar allen in zullen delen. Wij bidden u daarom om de krachtige uitstorting van uw geest. Want Heere Jezus, u bent nu aan de rechterhand van de Vader bekleed met macht en eer. En u hebt alle bevoegdheid om ook ons uw geest te geven. En daarom bidden wij u om de werking van uw geest en de inwoning van uw geest. Opdat wij u mogen zien, want de geest zal wijzen niet op zichzelf, maar op u, Heer Jezus. En dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid. En dan zullen we de woorden die gesproken worden, die zullen op onszelf van toepassing komen. En dan zullen we u lief hebben. Dan zullen we u nodig krijgen. Dan willen we u volgen al de dagen van ons leven. Heere, zoudt u dat willen bewerken in onze harten. Die heerlijke overgave aan u. Dat we zullen zeggen, weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Heere, wilt u toch harten aanraken. Dat bidden wij u. Voor ons allen persoonlijk. Wij hebben uw genade nodig. En Heere, wilt u, ondanks zonden die er in ons leven zijn, en ondanks zoveel belemmeringen die wij omhoog werpen, wilt u toch over die bergen van schuld heen komen? En wilt u toch zelf vrede spreken? Wilt u persoonlijk onderhandelingen met ons voeren? En wij bidden u of u liefelijk tot ons wil spreken, ons wil lokken, ons wil trekken. O Heere, wilt u ons overtuigen van zonde en oordeel? Wilt u ons laten zien dat u alle gerechtigheid volbracht hebt? En wilt u met uw geest geestelijk leven leggen in harten en harten aanraken op verschillende plaatsen in de gemeente, onder jongeren en onder ouderen? Heere, wilt u geven dat uw woord levend voor ons mag worden, omdat we de kracht van de opgestane paasvorst erin zien. Dat u voor ons gaat leven en dat wij daarom gaan leven. O Heere, buiten u is er geen leven. Daarom bidden wij om u en uw aanwezigheid. Help ons dan te luisteren deze avond. Sterk ons, help ons. Help uw dienaar dat hij duidelijk het woord mag uiteenzetten dat hij moet spreken. Geef hem genade en wijsheid, liefde en ootmoed. En wilt u geven dat uw grote naam verheerlijk mag worden in ons midden. Heere, wij bidden u of de vruchten van uw opstanding onder ons beleefd mogen worden. Dat zondaren mogen opstaan tot een nieuw godzalig leven. Dat het wonder van de vergeving van zonden beleefd wordt. En dat het ook gezien mag worden en dat er een leven mag zijn in aanhankelijkheid aan u, in toewijding aan u. En dat er ook een hoop en een uitzicht mag zijn onder uw kinderen, dat zich strekt over dood en graf heen. O, wij bidden u dat u verheerlijkt mag worden. Dat uw naam groot gemaakt mag worden. Dat u zelf zult binnendringen in harten die nu nog gesloten zijn. Harten die misschien murf zijn. Harten waar zoveel verdriet in is. Harten die misschien door elkaar geschud zijn. Die in verwarring zijn. Heere God, wilt u een woord spreken? Eén woord is genoeg. Och Heere, spreek toch een woord door dit eenvoudige woord van uw knecht. En wilt u zelf uw wonderen verheerlijken in ons midden. Gedenk hen die meeluisteren thuis, bereid hen een zegen. En zie op ons neer in uw genade. Heere, wilt u de hele gemeente gedenken. Er zijn er die zorgen hebben. Er zijn er die zorgen hebben over geliefden. O, wij bidden u om uw ontferming daar, waar ook spanning is en waar moeite is. Heere, schenkt u uw genade, uw ontferming, uw nabijheid. Heere, wilt u in uw genade neerzien, ook op de vader van zuster Annemarie Huisman, die nu ernstig ziek is na een operatie in Antwerpen. Heere, wilt u, kon het zijn, hem sparen? Wilt u dat gezin vertroosten en bemoedigen? En wilt u daar uitkomst nog schenken? Heere, u kent ook de nood waar niet over gesproken wordt, of pijn wat in het hart kan zijn. Heere, schenk uw genade, uw ontferming in het midden van de gemeente. We zeggen u hartelijk dank dat Silas weer thuis mag zijn. Heere, wat een wonder voor vader en moeder van Kreuningen. Heere, we bidden u of u hen in alles wilt nabij zijn. Zegen dit gezin, Heere. En gedenk hen in uw barmhartigheid en geef dat Silas ook verder mag aansterken. U hebt hem gespaard en gedragen. Heere, we danken u ervoor. Maar we bidden u nogmaals of u ook in zijn jonge leven wilt werken. Als hij ouder mag worden en tot onderscheid van jaren mag komen, dat hij ook die onberouwelijke keuze tot zaligheid mag doen door uw genade. O Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. We vragen uw zegen over de organisten die ons toch geregeld in de zondagse erediensten begeleiden. Zegen deze organisten en sterk hen in het werk waartoe u hen roept. We danken u ook voor het werk dat de koster mag doen in ons midden. Dank u voor trouw wat u geeft ook bij hem en toewijding tot het werk waartoe u hem roept. Zegen hem in dat werk en laat hij ook tot zegen mogen zijn, ook voor anderen. Ook in het werk wat hij mag doen hier in het midden van de gemeente. Wij bidden u of u uw koninkrijk wilt uitbreiden. Of u uw kinderen die in andere landen zijn wil uitbreiden en vermeerderen. We dragen ook de vervolgde kerk u op, die met deze paasdagen in sommige landen aan gevaar onderhevig zijn. Heere, wilt u hen allen beschermen en wilt u geven dat het paasevangelie helder mag klinken door heel de wereld heen. Wees bij hen die lijden in gevangenissen om uw naams wil, vertroost en bemoedig hen en geef dat uw kerk ook daar nog gebouwd mag worden. We bidden u ook voor het volk Israël. Heere, wilt u het deksel wat op hun aangezicht ligt wegnemen en hen tot hartelijke inkeer brengen? Wilt u ook het volk Israël beschermen te midden van al de turbulente en stormachtige ontwikkelingen die plaatsvinden in het Midden-Oosten? Heere, wilt u uw volk Israël beschermen, maar wilt u hen boven alles naar u doen vragen? Geef dat er een grote opwekking mag zijn onder Israël en dat zij zullen vragen naar Jezus Christus, Yeshua Messiah, dat ze zullen vragen naar u, Heere Jezus. Zoudt u uw oude bondsvolk nog willen opzoeken en zoudt u uw kerk willen uitbreiden ook op het zendingsveld en waar het ook vergaderd mag worden. Heere, wil ons gebed horen, onze zonden wegnemen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Krijg gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 89, de versen 1 en 7. 89, 1 en 7. Geliefde gemeente, wat wij toch duidelijk zien in dat paasevangelie is hoe vaak de Heer Jezus zich geopenbaard heeft aan zijn geliefde discipelen. Hoe vaak hij dat gedaan heeft. Hoe hij herhaaldelijk dat gedaan heeft. En hoe gauw hij dat gedaan heeft. En waarom deed de Heer Jezus dat? Omdat hij met liefde bewogen was. Hij was met liefde bewogen om die treurende discipelen te vertroosten. Hij had hen lief. Hij is toch de medelijdende hoge priester. En hij wil zich toch openbaren aan zijn wenende discipelen. En dat zien we ook zo heel ontroerend in de eerste ontmoeting die ons beschreven is. De eerste geopenbaarde woorden van de Heer Jezus na zijn opstanding waren gericht tot een vrouw Maria Magdalena, die tot voor kort volkomen in de banden van de duivel was. Het was tot haar dat de Heer Jezus kwam. En daar hebben we gelezen in onze tekst. En daar willen we nu over nadenken, over de opgestane zaligmaker openbaart zich aan Maria Magdalena. En we zien drie gedachten. We zien ten eerste Maria's droefheid. Ten tweede zien we Maria's vertroosting. En ten derde Maria's vreugde. Dus de opgestane zaligmaker openbaart zich aan Maria Magdalena. En dan zien wij ten eerste Maria's droefheid. Ten tweede haar vertroosting. Ten derde haar vreugde. Nou, deze Maria Magdalena, zij had inderdaad een bijzondere band aan de Heer Jezus. En dat kunt u begrijpen wanneer u zelf ook in de benauwdheid, ook in geestelijke benauwdheid geweest bent. En wanneer de Heer misschien in uw leven ook kennelijk is overgekomen. En dat te midden van uw nood zijn woord voor u begon te spreken en te leven. En u kon het niet tegenhouden, maar zijn liefde stroomde door uw ziel heen. Kijk, toen was ook uw hart verbonden aan deze zaligmaker. U kreeg hem innig lief. En weet u, zo was het nu ook. Met Maria Magdalena alleen nog veel dieper en veel sterker. Want we lezen in Markus 16 vers 9 dat Maria Magdalena 7 duivelen had gehad. En de Heer Jezus heeft die 7 duivelen uitgeworpen. Deze vrouw was gezeten in banden van de dood en ze was een slavin van de boze geweest. En de Heere had haar verlost naar lichaam en naar ziel. Haar pijnigers hadden moeten wijken. Haar ellende was weggegaan en ze had hem lief die haar bevrijd had. En daarom was ze nu aan hem verbonden. En ze wilde altijd aan hem verbonden zijn. Maar nu was haar zaligmaker dood. En Maria heeft er niets van begrepen. Ze kon niet bij het graf van de Heer Jezus vandaan blijven. Ze was er al geweest, 's morgens vroeg. En ze had dingen gezien. Daar begreep ze niets van. En ze was in verwarring, maar gauw gerend naar Petrus en Johannes en had het hun verteld. En toen zijn Petrus en Johannes, onmiddellijk zijn ze gerend naar de begraafplaats toe. En Maria Magdalena kwam er achteraan en ze is daar maar gebleven. En daar liep ze wat heen en weer te huilen. Ze konden niet bij vandaan blijven. Waarom niet? Omdat de liefde tot de Heere Jezus haar dreef. Ze kan niet zonder haar Heere en zonder haar Meester. Kijk, en dat kan ook niet anders. Want wanneer de Heere verlossing bewerkt in uw hart, dan krijgt u hem lief. Dat wordt een sterke liefde. Zo werkt de Heere. Daarom brengt hij een mens ook in nood. Daar leidt hij een mens ook naartoe. En dan komt hij over en dan begeeft hij te zien dat u, dat de Heere alleen verlossing bewerkt. En dan komt er ook liefde bewerkt door zijn geest. Ja, zo werkt de Heer. En zo verbindt hij een ziel aan zich. Dat zagen we al bij Maria Magdalena. En, ja, en dan hebt u hem nodig. Dan hebt u hem lief. En zo wil Maria ook, gedrongen door die liefde, bij dat graf van de Heere Jezus blijven. Ze begrijpt het allemaal niet. En dan staat ze voor dat graf te dralen. En dan gaat ze er nog weer eens in. En dan kijkt ze daar en dan ziet ze daar opeens twee engelen staan. Waarschijnlijk zijn die engelen niet blinkend als de bliksem, maar engelen kunnen ook verschijnen als mensen. En ze ziet daar twee jonge mannen. Vreemd, wat doen die twee jonge mannen hier? Gekleed in blinkend wit, helder wit, er is iets vreemds. Vers 12. Ze zag twee engelen in witte klederen zitten. Het woord klederen staat er niet eens in het Grieks. Ze waren er in het wit. Eén aan het hoofd en één aan de voeten. Waar de Heer Jezus gelegen had. En Maria ziet dat. En ze wist waar de Heer Jezus gelegen had. Ze zat erbij staan kijken. Toen bij de begrafenis. En ze ziet die twee engelen. En we stellen ons zo voor dat ze naar elkaar toegebogen waren. Eén aan het hoofd en de ander aan het voeteneinde. Zo naar elkaar toegekeerd. Waar doet u dat aan denken? Waar lezen we dat nog meer in de Bijbel? Twee engelen. Die kijken naar elkaar. Waar was dat, jongens en meisjes? Dat was in het Heilige der Heiligen. Dat was op de verzoendeksel. Jongens en meisjes, weten jullie wat een verzoendeksel is? Nou, dat was er maar één. Het was maar één verzoendeksel en dat was het deksel op de ark. Want dat ark, dat was helemaal overdekt met goud. Maar op die kist, helemaal overdekt met goud, dat was een deksel. En de deksel was van goud. En op dat deksel, er waren twee engelen van goud. En die waren naar elkaar toegebogen. En dat heette verzoendeksel. Waarom? Nou, dat stond, het hele ark, dat weet je, dat stond in het Heilige der Heiligen. Daar mocht niemand komen. En dat werd gerekend te zijn als de troon van God. Daar troonde God op dat verzoendeksel. Daaronder die beide engelen. Daar troonde God. Het was niet letterlijk dat de Heere daar was, letterlijk. Maar toch werd dat gezien als de troon van God. Maar God is onzichtbaar. Geen mens kan God zien en leven. Nou, dat was het verzoendeksel. Maar waarom heet het dan verzoendeksel? Nou, dat komt van het woord verzoenen. En dat betekent dat als je iets verkeerds gedaan hebt, dat het weer goed gemaakt moet worden. En zo op dat verzoendeksel, daar moest ook bloed gesprenkeld worden. Eens per jaar door de hoge priester was de enige die daar mocht komen. Ook eens per jaar. En dan moest hij doen met bloed storten. Want er werd de zonde van het volk verzoend. Dat verzoendeksel, dat sprak van vrede. Dat de Heere God de zonden van het volk wilde verzoenen en vergeven. Dat spreekt van vrede. Dat God niet boos wil zijn op dat volk, maar vrede en liefde en troost wil geven. Daar spreken die twee engelen van. En hier ziet Maria deze twee engelen naar elkaar toegebogen. En dat doet haar denken aan vrede. Er is vrede hier. God wil genadig zijn. Vrede was inderdaad nu bewerkt, want de Heere Jezus Christus, Hij is onze vrede. Hij bewerkte de vrede tussen God. En die twee engelen zijn daar een teken van. Maar Maria begrijpt het nog niet. En ze huilt. En dan spreken die jonge mannen die daar zo staan in het wit. Of zitten. Ze zitten daar in het wit. Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. De engelen zwijgen. Ze zeggen verder niets. Want ze weten wie er achter Maria is komen staan. En dan zullen de engelen zwijgen. Want de meester is daar. Maar Maria draait zich om. Ze krijgt ook geen antwoord van deze twee jonge mannen. En ze loopt een paar stappen terug de tuin in. Overweldigd door het verdriet. Waarom zo verdrietig? Nou, vanwege haar liefde. Ze had haar meester lief. Waar is hij die mij zo heeft lief gehad? Waar is hij die psalmen gaf in de nacht? Die uitkomst gaf toen ik bezeten was door die duivelen? Maria wil de laatste eer nog bewijzen. Ook al kon ze maar nog naast dat lichaam neerbuigen. Om daar nog te wenen. Het laatste wat ze doen kan. Ze had hiervoor ook tranen geschreid, toen de Heer Jezus haar tegemoet gekomen was, toen ze daar bezeten was met 7 duivelen. En die duivelen deden met haar wat ze wilden. Maar toen heeft de Heer Jezus die 7 duivelen uitgeworpen en toen, hoe dat gebeurd is, dat weten we niet. Waarschijnlijk met geschreeuw zijn ze uit haar gegaan en toen was ze vrij. Ze voelde het. Toen is ze neergevallen met tranen van aanbidding voor haar zaligmaker, voor haar verlosser. Toen heeft ze tranen geschreid van dankbaarheid. Toen heeft ze gejuicht van Gods ontferming, van vrijheid, van blijdschap, onbepaald, dat van haar aangezicht heeft gestraald. Maar daarna heeft ze weer tranen geschreid, toen ze begreep, ze hebben de meester gevangen. En hij is in het hof van Caiaphas. En nu in Pilatus, in het rechthuis. En nu is hij gekruisigd, ze heeft daar gestaan en geweend. En toen hij overleed, in een rotsgraf gelegd, toen heeft ze ook geweend, haar hart was gebroken. De gedachte dat hij nooit meer terug zou komen, voorgoed weg was, dat gaf haar overweldigend verdriet. Kent u ook tranen in uw leven? Niet alleen tranen om de gevolgen van de zonde die wij allen wel zullen schreien, maar ook tranen van droefheid naar God. Dat was zo bij Maria Magdalena. Ze schreide om de Heere Jezus. Niets was meer belangrijk voor haar, alleen maar Jezus. Ze wilde hem hebben. Wat er met haar gebeurde is niet belangrijk. Als ze maar hem mocht hebben. Dat was haar verlangen. Kent u tranen omdat u ontdekt werd aan uw zondig bestaan voor God? Dat u met schrik bemerkte, maar ik ben die mens, ik ben die man. Ik heb God vaarwel gezegd. Ik wilde mijn eigen leven leiden. En nou ben ik een stank voor God. Mijn eigen miserabel, egoïstisch leven. Altijd op mezelf gericht en nooit op hem. Dan kunt u tranen schreien, omdat ik zo'n ondankbaar, zelfzuchtig mens ben. Maar toen de Heere overkwam en toen blijdschap gaf, toen schreide u tranen van vreugde. Toen hebt u net als Maria Magdalena ook uw handen uitgestrekt naar dat Lam Gods. En u zag zijn liefde voor u. En u schreide liefde, tranen van liefde voor hem. Nou, dan, als u dat kent, dan verbaast het u niet dat Maria Magdalena hier huilt. Er zijn tijden in het geestelijke leven dat de hemel gesloten is voor een kind van God. Dat was het nou ook voor Maria Magdalena. Het was potdicht. De zoete aanwezigheid van God was bij haar weggegaan. En misschien hebt u daar ook wel eens last van. Misschien is er iemand hier in de kerk die zo door droefheid misschien overmand is in zijn of haar hart. Dat de aanwezigheid van de Heer Jezus er niet meer is en dat er geen lichtstraal meer is. En dat de troon der genade zo ver weg lijkt te zijn. U roept hem aan. Oh, dat doet u heus wel. Maar het schijnt zo mechanisch te zijn. En het schijnt dat de Heer Jezus zo ver weg is. En u zoekt hem, maar u vindt hem niet. Dat zijn tijden waarin het geloof beproefd wordt. Ja, waarom kan dat nou eigenlijk zijn soms in het geestelijke leven? Dat er tijden zijn waarin het donker kan zijn. Ja, dat gebeurt. Er zijn geestelijke verlatingen. Er is geestelijke duisternis. Ja, dat gebeurt. Er zijn dalen waar de Heer ook zijn volk doorheen leidt. Waarom is dat nou zo? Nou, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kan zijn dat u een bepaalde zonde hebt begaan, waardoor de tedere gemeenschap met God geblokkeerd is. En dat die vrede met God weg is, omdat u een bepaalde zonde hebt begaan. En dat moet u belijden en laten. Heel concreet. Want de Heilige Geest is een tere geest. En hij staat niet toe dat er zonde vastgehouden wordt, waarvan u heel goed weet, dat mag niet en dat kan niet in uw leven. Dat moet eerst beleden worden, anders komt de Heere niet terug. En daarom komt u in duister en dat is een onhoudbare situatie voor u. Het is alsof u in de woestijn bent. Dat is één reden, een bepaalde zonde. Het kan ook zijn dat er geestelijke duisternis is en dat het lijkt alsof de Heere niet hoort en u in het donker bent. Dat lijkt daarom, omdat de Heere bezig is om uw geloof sterker te maken. Er ligt niet een bepaalde zonde in uw leven. Er is ook niet een bepaalde verachtering in de genade of een verkilling in uw leven. U gebruikt de genademiddelen, u probeert dat ook ijverig te doen, maar het lijkt alsof het donker en somber is. En wat dan? Wat dan? Waarom is dat? Omdat de Heere wil dat u niet uit het gevoel leeft, uit dat zoete gevoel, maar de Heere wil dat u uit het geloof leert leven. En daarom weerhoudt de Heere dat zoete gevoel van zijn gemeenschap, want hij wil dat geloof sterker doen worden. Dat u uit het geloof zult leven. En daarom kan de Heere voor een tijd die lieflijke aanwezigheid terugtrekken. Opdat u meer en meer naar hem zult hunkeren. Zoals gras. Als u nog graszoden legt. Dan kunt u die graszoden, hebben tuinmannen me verteld, kunt u altijd wel water geven elke dag. Maar dat schijnt helemaal niet goed te zijn. Ze zeiden tegen mij, als een graszoon hebt, dan moet je eens per week een heel veel water erop schieten. En dan een week lang laten. En na een week weer heel veel water geven. Want wat gebeurt dan? Die wortels gaan dan na 1-2 dagen, en dan voelen ze dat water niet meer en dan moeten ze naar beneden. En zo gaan die graszoden zich hechten. Maar zo is het in het geestelijke leven ook. Als de Heere nou altijd zijn volk zoete vrede en blijdschap, dat kan de Heere doen. Echte blijdschap geven. Maar dan wordt het leven eigenlijk onhoudbaar voor u. Dan bent u eigenlijk gereed om naar de hemel te gaan. Want daar zal het werkelijk voortdurend zoetheid en liefde en vrede en vreugde zijn. En het zal nooit ophouden, het zal nooit vervelen. Het zal altijd schoon en rijk en mooi en goed en groot en overweldigend zijn. Hoe schoon, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Ja, dan mag uw kind van God ook bewust naar uitzien. Ook in uw strijd, ook in uw moeite, daarover mediteren. Opdat u toch uw lendenen zult omgorden en de pelgrimstaf zult opnemen. Het zwaard des geestes zult hanteren. Want wat God heeft weggelegd voor u, dat is met geen pen te beschrijven. Maar daar zijn we nog niet. En daarom kan de Heere ook dat gevoel weghalen, opdat u uit het geloof gaat leven, dat u meer op hem gericht bent en niet op het gevoel. Dan is de Heere bezig uw geloof te beproeven. Maar het kan ook zijn dat een kind van God in het donker is, in de geestelijke duisternissen is, omdat vanwege zijn eigen slordigheid. Waarom? Hoe? Slordigheid in het Bijbel lezen. Het is niet een bepaalde zonde wat u begaan hebt. Het is ook niet zozeer dan dat de Heere u het geloof wil versterken door zich terug te trekken, maar gewoon dat u slordig bent. In het Bijbel lezen, in stille tijd, in het zoeken van de Heere, dat u niet let op zijn woord. En eigenlijk was dat ook de oorzaak bij Maria Magdalena. En dat was ook de oorzaak van de neerslachtigheid van Thomas en het ongeloof van de Emmausgangers en het verdriet van de discipelen. Ze waren slordig geweest, niet gelet op het woord van de Heere. Matthäus 16, vers 21, met één voorbeeld meer kunnen gegeven worden. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Maar daar hadden ze niet naar geluisterd. Als wij slordig zijn in het zoeken van de Heere en niet genoeg letten op zijn woord, ja, dan komt, dan trekt de Heere zich ook terug. Dan voelen we zijn liefde niet zozeer. Dan kan alles zelfs koud worden. Dan kun je zelfs in duisternis komen. Zo was het bij Maria Magdalena. Maar dan zien we dat de Heere haar ook gaat vertroosten. Want de Heere kent zijn volk in hun verdriet. En hij zal hen nooit begeven. Dan zijn ze nog zo zwak. En dan kan de Heer overal aanwijzen de zwakke punten en het ongeloof in ons aller leven. De Heer is langmoedig en groot van goedertierenheid. En dat is hij ook ten aanzien van Maria Magdalena en al zijn discipelen. En dan gebeurt het. Jezus staat daar. Maria is teruggegaan van het graf en ze draait zich om en ze ziet daar een man staan. Ze letten nauwelijks op. Ze herkent hem niet. Dat is nou echt typisch het ongeloof. Dan is alles echt behalve de Heere. Weet u het nog, de discipelen in de storm? Alles was echt, behalve de Heere. Daar heeft Maria nu ook last van. Alles is echt, behalve de Heere Jezus, verblind door haar ongeloof. En dan zegt die man ook tegen haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? En Maria denkt, dat is de tuinman. Ze herkent niet eens de stem. Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Ach, Maria, je kunt alleen maar denken in begrippen van een dood lichaam en wegbrengen en ophalen en in, je denkt aan een deugdelijke begrafenis en je begrijpt niet wat er nu aan de hand is. Zie hoe liefdevol de Heer Jezus met Maria omgaat. En dan zegt in vers 16 de Heer Jezus één woord tot haar. Maria. In het Aramees waarschijnlijk Mirjam. Mirjam. Eén woord. En Maria hoort het. Dan herkent ze de stem. Die tedere stem. De liefde, Mirjam, één woord en al het verdriet klaart op. En al die wolken trekken weg in een ogenblik. Eén ogenblik. Ze weet het. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit het graf. Alles golfde door haar ziel heen. Een nieuwe toekomst opende zich. Een heerlijke, diepe werkelijkheid brak voor haar open. Zoveel macht, zoveel heerlijkheid. Mirjam, één woord. Hij kent mij. Hij is er. De meester is daar. En hij roept mij. Hij leeft. Een woord van medelijden met haar. Een woord van liefde tot haar. Een woord van genade voor haar. Niets wordt uitgelegd. Niets wordt verklaard. Niets wordt verteld systematisch wat er allemaal gebeurd is. Hoeft niet. Eén naam. Mirjam. En dat was genoeg. De Heer openbaart zich door haar naam te noemen. En zo gebeurt het in het geestelijke leven. Zo roept de Heer zijn volk. Niet door systematische formuleringen, door redeneringen. Nee, de meester is daar en hij roept u. Een woord, het komt met kracht tot u. En u laat het op u indringen. U durft het eerst nauwelijks te doen, maar u moet er naar kijken. En u leest het nog een keer. En u ziet het, ja, maar zo is het. Zo past het precies. Ook voor wat ik nodig heb. En u zinkt neer op uw knieën. Dat lezen we toch vaker in de schrift. Zacchaeus, kom af. Lazarus, kom uit. Mozes, Mozes. Saul, Saul. En dan stopt alles. Geen uitleggingen. Geen verklaringen. Heeft de Heer alleen zo tot u gesproken? Heeft de Heer eens uw naam genoemd? Calvijn tekent hierbij aan. Dat we hier zien hoe de Heer zijn volk roept. Hij schrijft dan de enige weg waarlangs wij toegelaten worden tot de ware kennis van Christus is, wanneer hij ons eerst kent en dan vriendelijk ons tot hem uitnodigt. En dat vindt niet plaats met een gewone stem die allen kunnen horen, maar dat vindt plaats door die stem waarmee hij zijn schapen roept, die God hem gegeven heeft. Hij roept zijn schapen bij name en hij leidt hen uit. Hier zien we hoe Christus zich openbaart aan de ziel. En hij openbaart zich door zijn woord. Door zijn heilige geest. En dan ziet u hem in zijn schoonheid. In zijn liefde. Dan ziet u hem als degene die u nodig hebt. U kunt niet meer zonder hem. En dan is er geen twijfel meer. Hij is er. Hij is degene die ik nodig heb. Hij is degene voor wie ik moet leven. Voor wie ik wil leven. Hij is degene die al mijn liefde waard is. Dan zijn er geen twijfels meer. Dan zijn er geen bedenkingen meer. Dan weet u één ding. De Heere kent mij. En u kent hem. Het is de Heere en u weet het. En zo moeten wij voortdurend tot de grote onderwijzer die in de hemelen is opzien. En hem vragen om ons persoonlijk te onderwijzen. En daartoe moeten wij ook luisteren naar zijn woord. Want hij spreekt gewis tot een ieder die voor hem leeft. En wie zijn dat die voor hem leven? Die opzien naar hem. Met zijn woord in de hand. En die voor hem leven zeggen zelf dat ze niks hebben. Niks verdienen. Niets kunnen, niets zijn, uiteindelijk niets willen, want ze zijn nog hun eigen vijand. Maar ze zien op naar hem. Hij spreekt gewis. Daarom is er geen reden tot paniek. Zou God wel horen, zou God van mij afweten. Zie op naar hem die leeft, ook om u zalig te maken, u die naar hem verlangt, u die weet dat u niet zonder hem kunt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Geen bedenkingen meer, geen twijfels meer, geen misschientjes meer. Geen angstige onzekerheid meer, zou het ook wel voor mij zijn. Hij is opgestaan, de Heere, hij is hier en hij spreekt gewis door zijn woord. En de meest onwetenden, de domsten, worden nog door hem geleerd. En wanneer we onszelf kennen, dan zeggen we, ik ben de domste. Ja, ik en u daar in de bank, de domste. Want hij spreekt door zijn woord. Laten we dan de tijd nemen. De deur dicht te doen van onze binnenkamers. En daar met verwachting. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal zeker komen. Want hij is de opgestaande. Die het gebed hoort. Daartoe ben ik opgestaan om armen te redden. Armen die klagen, dat ze niet eens beseffen hoewel arm ze wel zijn. De Heere kwam over in Maria's hart. O, wat een rijkdom wanneer die borg komt. Want hij komt hoor, hij spreekt gewis. Hoe heerlijk, hoe rijk, hoe schoon, hoe mooi, hoe lieflijk. Dan wordt een loflied gelegd op uw lippen. Dan stroomt uw mond over en dan vloeit uw hart over van zo'n liefde voor zo'n borg. Dan wilt u eeuwig hem toebehoren. O, het is zo rijk. Ja, de vrucht van de geest is liefde. De vrucht van de geest is geloof. De vrucht van de geest is blijdschap. De vrucht van de geest is ootmoed. En dat komt allemaal bij elkaar in één pakket. Niet eentje daarvan, nee, alles. Maar hij geeft u alles. En dan hebt u vreugde. We zien weer Maria. Jezus zei tot haar, Maria. En wanneer ze die bekende stem hoort, dan weet ze het. Haar hart breekt open, emoties vloeien door haar ziel heen. Want mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelf en zij volgen mij. Zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni. Dat is gezegd, meester, Rabboni. Wat betekent dat? Dat lezen we niet vaak in de Bijbel. Dat lezen we maar 2 keer in de schrift. Hier en ook in Marcus 10 vers 51. Die blinde, hij was stekenblind. Maar zijn hart zag. Want als de Heere Jezus voorbij komt en de Heere vraagt, wat wilt ge dat ik u doen zal? Dan lees u in Marcus 10 vers 51. En de blinde zei tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En hier Maria, Rabboni, wat is dat? Nou, het betekent iets als rabbi. En rabbi kennen we wel, dat is een Joodse rabbi, dat is meester of leraar. Maar er is iets bijzonders met die naam Rabboni. Dat is een woord dat zelden gebruikt wordt. Dat is afgeleid van het Hebreeuws. En dat betekent zoiets als grote leraar, grote meester. Die blinde buiten Jericho zag het. Grote meester. En Maria zag het hier ook. Grote meester, u was dood, u was in het graf, ik heb het gezien, Rabboni, grote meester. Enkele van de Joodse rabbies hadden die titel. Klaarblijkelijk had Gamaliel deze titel. En 1 of 2 andere Joodse rabbies hadden ook deze titel. En soms kenden de Joden deze titel zelfs ook aan God toe. Dat God zelf Rabboni genoemd wordt, grote leraar. Maar hier zegt Maria het van de Heere Jezus. Hier ziet ze dat hij de meest belangrijke persoon is, de meest belangrijke leraar is. Hier zien we dat Maria het ziet, dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij de opgestane zaligmaker is. En dan wordt zij zo nederig. Kijk, wanneer de Heere bemoeienissen met u heeft, dan wordt u altijd klein. En als u groot wordt, dan is iets mis. Grandioos mis. Want als de Heere zo dicht bij u komt, dan wordt u zo klein. Dan wilt u uw gezicht in het stof leggen. Als de Heere u lief heeft, als de Heere zo dicht bij u komt, dan hebt u hem zo lief. Dan is hij zo dicht bij u. Dan bent u zelf zo klein, dan wilt u ook klein zijn. Dat is de beste plaats. Want hij is het waard om alle liefde en eer en lof en aanbidding te ontvangen. Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Och, dat ik u maar mag kennen en de kracht van uw opstanding. En niets of niemand meer mag kennen dan Jezus Christus. En dien gekruisigd en dien opgestaan om u eeuwig lief te hebben. Dan wordt u zelf zo klein, want u weet is niets van mij, maar alles van hem. Dan wilt u dat hij verheerlijkt wordt. Dan heeft hij de hoogste plaats in uw leven, zo was het met Maria daar. De Heer Jezus moest de hoogste plaats ontvangen. En daarom zegt ze Rabboni. Rabboni, ze beleed hem als de hoogste. Weet u wat u hier ook zo mooi ziet? Is dat de Heere Jezus altijd de eerste is. De Heere Jezus kwam tot haar. En de Heere Jezus sprak tot haar. En toen zei de Heere Jezus opnieuw tot haar iets, toen noemde hij haar naam. Kijk, wanneer de Heere Jezus niet zou beginnen, dan zou niemand van ons ooit behouden kunnen worden. Maar het is Christus die begint. Hij is de Alpha en de Omega. Hij leidt de mens tot bekering. En hij leidt hem of haar om zichzelf Christus te omhelzen. Hij verkiest de zondaar. Hij stopt hem op zijn boze wegen. Daarom is die verkiezing zo heerlijk. Nee, u mag daar nou nooit bang om zijn. Het is zo heerlijk. Want goddeloze mensen kunnen door hem bekeerd worden, omdat er een verkiezende God is. Het ligt niet aan de mens, het ligt aan de soevereiniteit van God. En dat is zo rijk en heerlijk, want dan is er hoop ook voor afgedwaalde schapen, afgedwaalde mensen, mensen die nu nog aan het koppen snellen zijn. Want ze zijn er nog steeds in de oerwouden van de Amazonegebied. Maar ze zullen behouden worden omdat God verkiest. En er zijn nu nog vervolgers die bekeerd zullen worden omdat God verkiest. En er zijn nu nog jongens en meisjes die hun eigen weg willen gaan. Maar God gaat zijn hand op hen leggen en hen omdraaien. Dat is zo rijk. Want God is altijd de eerste. En u en ik onder het woord, onder het aanbod van zijn evangelie, wij dan, u mag denken aan zijn woord, waarin hij u lieflijk nodigt en u heerlijk belooft, met zijn opstandingskracht, dat hij uw zonden kan vergeven, een nieuw leven kan geven, dat hij uitzicht kan geven over het graf en de dood heen. Hij is altijd de eerste en hij komt tot ons en zegt, zie, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. En als u hem leert zien, dan zegt u, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Kom daarom, laat maar eenvoudig weg ons gebed zijn. Dat God zich aan ons zou openbaren. Ja, u mag het bidden, kom Heere, door uw woord en door uw geest. En kom ook tot mij. Stort uw zegen uit op mij. Schenk mij uw heilige geest. Spreek tot mij woorden van vrede. Maar dan hoor ik iemand zeggen, dominee, daar heb ik nou al jaren voor gebeden en er gebeurt maar niets. Maar dan antwoord ik u met een vraag. Hoe serieus bent u in het persoonlijk gebed en schriftlezing? Misschien heeft God wel gesproken tot u, misschien niet zo krachtig, maar wel gesproken, maar dat u er niet op gelet had. Net als Maria ook eerst niet luisterde. Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Het was de stem van Christus tot haar. Maar ze had er niet op gelet. Misschien overstemt de wereld de stem van God in uw leven. Misschien nemen we toch niet de moeite om het woord van God serieus te lezen. En weet u, de Heere antwoordt anders ook dan u het verwacht. Hij antwoordt anders, onverwachts, krachtig. Of op een geleidelijke wijze leert hij u, ja wat leert hij u? Uw eigen armoede bewenen. Hij leert u hem liefhebben en tot hem vluchten. Meer en meer in uw leven met uw zonde last. En dan leert hij u ootmoed. U gaat al kleiner van uzelf denken. En misschien hebt u niet grote ups en diepe downs meegemaakt in uw leven. Maar dat er wel is, ja, dat zicht op hem, ootmoed en droefheid en een honger en dorst naar hem. Ja, dat zie ik toch wel, dat ik hem meer en meer en meer nodig heb. Kijk, misschien heeft de Heere dan wel op een andere wijze gehoord in uw leven dan hij het gedaan heeft bij uw grootmoeder of bij uw grootvader, waar u misschien altijd naar gekeken hebt als het voorbeeld, zoals het ook bij mij moet gebeuren. Maar God is vrij. En dan tenslotte, gemeente, we lezen hier ook hier eigenlijk dat de angsten die Gods kinderen kunnen hebben, vaak zonder grond zijn. En dat Gods kinderen zichzelf laten beangstigen en dat ze zich laten in zorg stoppen en in zorg duwen, onnodig. En dan denkt u, zou de Heere mij vergeten en zou hij mij verlaten? En wat gebeurt, hoe zal ik zijn als dit in mijn leven gebeurt en als dat me overkomt? En hoe zal het zijn als dit, indien dat en dan? En dan vergeten we zijn trouw. Kijk, Gods volk, de Heere heeft u lief. Hij zal u nooit laten vallen. Want hij is opgestaan uit het graf voor u. En hij is nog steeds de volle zaligmaker. Hij openbaart zich aan armen en behoeftigen. Laten wij het maar zeggen. Rabboni, mijn Heere, mijn meester, grote meester. Amen. Zullen we zingen Psalm 72, vers 7. Psalm 72, vers 7.
Thank you.
Zullen we samen bidden en danken. Heere, uw liefdesdienst heeft nooit iemand verdroten. Daar heeft nooit iemand spijt van gehad. Dat heeft Maria Magdalena ook niet. U hebt toch volkomen uitkomst gegeven. En u hebt haar angstige ziel omhelst. En ze heeft het gezien, haar verlosser leeft. Van nooddruftigen zult u verschonen. En hun bloed en tranen en hun lijden is kostbaar in uw oog. Zo danken wij u voor uw onbezweken trouw. En wij danken u voor de kracht van uw geest, waardoor u, voor het oog van al de vijanden, uw kinderen daar onder verschrikkelijke omstandigheden in de kampen van Noord-Korea laat staande blijven. Omdat u hen voorhoudt als trofieën van uw macht en van uw kracht. Tegenover al de monsters van de hel. U laat uw kinderen staande blijven onder de zwaarste beproevingen. En u laat hen zien en u laat de vijanden zien dat uw macht onoverwinnelijk is. Zoals Job bleek onoverwinnelijk te zijn door uw majesteit, door uw liefde, door uw kracht. En zo zult u, Heer, ook nu al uw kinderen door uw onbezweken trouw vasthouden. Heere, wij bidden u, vermeerder hun aantal. Wil hun aantal rijk en groot vermeerderen. Kon het zijn als nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Heere, breid uw kerk uit. En verdiep ook de geloofskennis van uw kinderen, ook hier op Middelharnis, door de kerken heen, ook in onze gemeente. Heere, breid uw koninkrijk uit, ook hier onder ons. Wil nog jongeren tot u trekken, wil nog hen die in het duister zijn, uw heerlijk licht doen zien. Wilt u de bedroefden nog blijdschap doen smaken, hen die in het donker zijn een licht bereiden, hen die in droefheid kwijnen nog een lachen bereiden, hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, wil hen een kostelijk feestmaal aanrichten. Heere, wilt u zelf neerdalen en overkomen in ons midden. Tot eer van uw naam, want ge zijt het eeuwig waard om wie gij zijt, de opgestane, verheerlijkte paasvorst. Heere, ga met ons deze avond. Breng ons ook morgen hier weer samen in uw huis, zegen dominee Joppe, als hij uw woord verder mag verkondigen. Gedenk ons in deze week, wanneer de kerkenraad mag samenkomen dinsdag. En wanneer we manslidmatenvergadering mogen hebben op donderdag. Heere, wilt u in ons midden zijn en ons een gezegende vergadering schenken. Zie op ons neer in uw gunst. Vergeef al de tekorten van uw dienaar in spreken en bidden. En wilt u in uw genade ons allen verblijden door uw werk, door uw bemoeienissen, door uw onbezweken trouw, om Christus wil. Amen. Willen wij zingen Psalm 97... Het zevende vers. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.